Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. U wordt verzocht met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in het boek der psalmen en daarvan de 84ste. Wij noemden u psalm 84. Eerst luisteren we naar de heilige wet des Heren en we zingen daarna van psalm 119 het 75ste vers. Hoor Heren mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechten kracht en leven. Psalm 119 vers 75 naar de wet. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 84, voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vinden mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeestjebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs, Sela. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want de één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen. Welgeluk zalig is de mens die op u vertrouwt. Tot dusver. Wij willen in de voorbeden gedenken, zuster van Aperlo, wier vader deze week gestorven is. Laten we trachten met elkander het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer, het is uw verdraagzaamheid en uw langmoedigheid dat we nog mogen zijn die we zijn in voorbijgang van anderen. Want wij moesten het aan de gemeente bekendmaken, Heere, dat roeper. Hier in deze stad mensen zijn weggenomen die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. U gaf ons de gezondheid, de kracht en de genegenheid naar we mogen hopen om onze schreden te richten naar de plaatsen des gebeds. En Heere, wat onderscheidt ons dan? U hebt ons willen verzorgen met al het nodige voor dit tijdelijk leven. Het was een prediking dat gij geen lust had in onze dood, nog in ons verderf, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven, en zouden treden op de weg des verstands. Want, heren, een verstandeloos mens wandelt naar het goeddunken van zijn eigen hart, naar het bedenken des vleeses, en dat is vijandschap tegenover u. Een verstandeloos mens heeft de dood liever dan het leven, en de duisternis dan het licht, de ondergang dan de eeuwige behoudenis. Uw woord noemt zulke mensen dwazen. De dwazen zeggen in hun hart, er is geen God. De dwazen die bouwen hun geluk op de dingen van dit tijdelijk leven. De dwazen spreken hun hart toe en zeggen, mijn ziel neem rust. Gij hebt uw goederen opgelegd voor vele jaren. Maar wanneer gij dan tot ons zegt, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En wiens zal dat alles dan zijn? De mens weet niet wat na hem zijn zal. Wanneer hij sterft vergaan al zijn aanslagen. En wanneer wij nu onze welvaart en onze toekomst bouwen op het zichtbare en het tijdelijke, dan zijn wij aan deze dwazen gelijk. En nu wilt gij ons vanmorgen spreken van een beter goed, van een rijker ideaal, van een zaliger doelwit. Gij wilt ons niet bepalen alleen bij de dingen van dit tijdelijk leven, maar gij wilt onze blik als het ware opwaarts zenden, opdat wij zouden bedenken wat tot onze vrede, tot onze zaligheid en tot ons eeuwig geluk van nodig is. Heren, wij bidden van u, geef dat woord van u, want dat is het woord der waarheid, daar kunnen wij op aan, dat mocht komen in het hart van ons allen. En dat het daar zijn gezegende werking mocht gaan verrichten. En dat het vruchten mocht afwerpen van geloof en van bekering waardig. Want, Heere, gij hebt al vele roepstemmen tot ons gezonden. Niet alleen op de dag des Heren, wanneer we vergaderd zijn rondom uw woord, maar ook dat woord, dat wordt telken dagen opgeslagen voor ons. En dan kunnen wij luisteren wat gij ons aanraadt, hoe gij ons waarschuwt, hoe gij ons opwekt. En dat wij toch aan u, onze schepper, zouden denken, zelfs in de dagen van onze jeugd. En gij spreekt onze zonen en dochteren toe en zegt, mijn zoon of mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, nu bidden we van u, aangezien gij ons wilt verheugen in uw bedehuis, en ons van Sabbat tot Sabbat wel wil doen, en gij deze dag hebt gezegend en geheiligd, dat wij deze zegen niet alleen bij u mogen zoeken, maar dat wij deze zegen ook mogen ontvangen. Dat het in ons hart mocht zijn zoals de dichter het zeide. Mijn hart zegt mij, o Heren, van uwentwege, zoek dagelijks mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heere, zegen dan dat woord voor onze jonge mensen, voor onze oude vandaag, vergeet onze vaders en moeders, die met de zorgen en de strijd des levens te kampen hebben, ook niet. Ja, lieve heren, laat dat woord mogen doorgaan tot het hart, opdat het zijn vruchten mocht afwerpen, ook bij onze jonge mensen. Ontferm u over onze jeugd, bijzonder ook die in dienst zijn en die aan zoveel gevaren zijn blootgesteld. Wilt u ze bewaren bij uw woord en getuigenis. Wij bidden u een zegen ook af voor al onze zieken die niet met ons konden opgaan, ook met hen die verhinderd zijn vanwege de ouderdom. Heere God, u zijt niet aan tijd nog aan plaats gebonden, geef dat ze ook gezegend mogen worden in deze. Wij bidden uw zegen af voor al degenen die het moeilijk hebben, bedroefden en beproefden. En Heere, u zijt een God die neemt, maar ook een God die geeft. U zijt een God die bedroeft, u zijt ook een God die troost. U draagt de naam van de God allervertrouwdste. Dat wil zeggen, wanneer wij hier op aarde geen troost meer kunnen hebben, dan zijt gij de Almachtige en de Algoede, die ons ook wil troosten, zodat in de grootste smarten onze harten in u den Heere gerust blijven. Nu op onze zuster Apollo met haar man en haar kinderen. Ach, deze week hebben ze ook een droeve dag moeten doormaken toen haar vader van haar werd weggenomen. Heere, wij bidden van u, gedenk deze familie. Wilt u ze troosten en sterken, bijzonder ook op de dag wanneer ze grafwaarts zullen moeten gaan? Laat het een eeuwige zegen mogen afwerpen voor de achterblijvenden, opdat ze leren sterven voordat het stervensuur eenmaal aanbreekt. O God, ontferm u hunner, ontferm u onzer, laat het ons allen mogen toespreken in uw naam van de ernst en de ongestadigheid des levens. En wanneer gij onze ogen daarvoor hebt geopend, zodat wij hebben leren zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, geef dezulken ook in het kruis een goede moed. In alles wat ze moeten doormaken, geef dat ze het alleen bij u mogen zoeken, van u alleen mogen verwachten. Wilt u ze leiden door uw heilige geest? En laat dat woord gezegend worden voor hen. Geef dat er een horend oor mag zijn en een opmerkzaam hart. Wil de Satan schelden opdat hij van ons vliede, opdat hij de gang van uw getuigenis als het ware niet mag verstoren, wil ons bewaren voor allerlei afleidende gedachten, want ook de Satan die gaat rond niet alleen als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts, bijzonder wanneer uw heilig en dierbaar woord gepredikt wordt. Leg de Satan aan banden, en kon het zijn, wil u zelf verheerlijken in hetgene dat niets is, en onze harten verblijden door uw daden. Ontferm u over uw ganse schepping, over de volken en de aarde, leer ze belijden dat gij God zijt, leer het ons vorstenhuis, leer het ons eigen volk en natie. Gedenk uw ganse kerk over het rond der aarde, laat uw aangezicht nog over ze lichten. Wees met ons hier ter plaatse, wil uw koninkrijk bewaren en uitbreiden tot verheerlijking uw naams. Zegen daartoe alle middelen die daartoe worden aangewend. Wij dragen aan u op, alle dienaren des woords, bijzonder de zieken, ook onze professor van der Schuit wil zijn levensavond verlichten en dat het ten tijde des avonds ook voor hem mag licht zijn. U hebt het alles wel gemaakt. Heere, ach, gij zijt een God die kan doen en wil doen, ver boven wee en wensen. Ontferm u over alle die uw ontferming zo nodig hebben. Gedenk alle inrichtingen van barmhartigheid en weldadigheid, waar ellendigen worden verpleegd en verzorgd. Heere, daar is zoveel ellende in deze wereld, kon het zijn. Wil daartoe uw koninkrijk uitbreiden, uw naam heiligen. Om waardigheid of verdiensten onzerzijds kan het niet. Gij hebt van eeuwigheid redenen genomen uit uzelven. En u zegt het tot ons, ik doe het niet om uwentwil, o Israël, dit zij u bekend. Ik doe het om eens grote naamswil, dat die erdoor verheerlijkt worden. Heere, verheerlijk uw naam, uit genade om Christus wil. Amen. Het woord van onze overdenking, mijn geliefden, voor dit morgenuur vindt u gewijde aandacht opgetekend in Psalm 84. Daarvan nadert de versen 6 tot en met 8. Waar het woord van God al dus luidt. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeestjebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gansrijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. U hebt natuurlijk allemaal het spreekwoord, mijn geliefde, wel eens gehoord. Ontberen doet waarderen. Het is wel erg jammer dat dit spreekwoord eigenlijk bestaat. Want doordat dit spreekwoord bestaat, toont het ons dat wij de dingen die wij van God hebben ontvangen, niet waarderen in ons leven. En wanneer de Heere ze van ons wegneemt, dat eigenlijk dan pas de juiste waardering en de juiste taxatie er is. Dat is ons heus niet tot eer, dat in het leven van ons mensenkinderen dit een spreekwoord is waarvan we zeggen, dat is maar al te waar. Niet waar? Och, wanneer wij voorbeelden zouden gaan noemen, laten we een voorbeeld nemen van het huwelijk. Wanneer wij getrouwd zijn, dan zullen zowel man als vrouw wederzijds niet die waardering voor elkaar opbrengen die eigenlijk noodzakelijk is, die ze tegenover God de Heere en tegenover zijn heilig woord verplicht zijn. En wanneer dan dat bittere komt, dat zo'n huwelijk wordt ontbonden, dat die scheiding daar is, dan gaan we eigenlijk pas waarderen, ja, wat we missen. Zo is het ook met de kerkgang. Waardeert u de kerkgang dat u elke zondag mag gaan naar Gods huis en dat u zich mag neerzetten onder de prediking van zijn getuigenis? Och, dat is gewoon. Als je niet in de kerk geweest bent, dan is het geen zondag geweest, zeggen de mensen wel eens. En dat is ook wel waar. Wij denken terug aan de 40er jaren. We zullen dat nooit vergeten. Voor ons was de kerkgang ook zo gewoon. Dacht u dat we dat waardeerden, dat we zondags onze schreden mochten richten naar het huis van God? En we zullen nooit die Pinksterdag vergeten. Dat we s'avonds niet naar de kerk konden en ook de volgende dag niet. En toen hebben we tegen elkander gezegd, wat zou dat ontzettend zijn, wanneer wij de gang naar Gods huis moesten missen. Kijk, dat leefde niet zozeer bij ons toen we er elke zondag naartoe konden gaan. Dat was gewoon. Maar toen we het misten, wat zou dat erg zijn? Ontberen doet waarderen. Zo is het in het leven van de mensenkinderen. Zo is het ook vaak. En dat moeten we met meer schande en schaamte zeggen. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Zij waarderen zo weinig vaak de weldaden die God ze geeft. En wanneer de Heere zich dan verbergt, of hij de omstandigheden zo maakt dat we dit moeten missen, kijk, dan voelen we des te meer dat we niet eigenlijk gewaardeerd hebben toen God het gaf. Wel nu, zo was het ook bij de dichter van Psalm 84. Die dichter die ging ook waarderen en dat gaat hij uitspreken. En we schrijven erboven de begeerte van de dichter met de ware pelgrims op te trekken naar Sion. Wat doen deze mensen? Naar luid van wat de dichter ons mededeelt. Die stellen hun sterkte in God. Die worden getroost door God en die zullen verschijnen voor God. Dus, de begeerte van de dichter met de ware pelgrims op te trekken naar Sion. Ze stellen hun sterkte in God, ze worden getroost door God, ze zullen verschijnen voor God. We zingen eerst van Psalm 84, de versen 2, 3 en 4. Intussen krijgt u gelegenheid voor uw offeranden. Zelfs vindt de mus welzaligheid die al zijn kracht, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, vers 2, 3 en 4. voor de opperzangmeester, mijn geliefde, op de gitit, een psalm voor de kinderen van Korach. Het is een psalm, mijn geliefde, die gezongen moest worden in de oud-testamentische christelijke gemeente en die in de nieuw-testamentische gemeente ook gaarne wordt gezongen. Wat is het doel van deze psalm eigenlijk? Zie, David die is verstoken om te gaan naar het huis des Heren. In het hart van deze koning leeft de liefde voor dat huis. Het was geen schoon gebouw, het was geen schone tempel als ten tijde van de koning Salomo. Het was heel eenvoudig een plaats omgeven door een tentgordijn. Maar de Heere woonde daar, begrijpt u. En nu was de koning daarvan verstoken om daarheen te gaan. Wellicht was hij op de vlucht voor zijn eigen kind Absalom, voor zijn eigen zoon. En dan spreekt hij eigenlijk zijn heimwee uit in deze psalm. En dan gaat hij het geluk prijzen van hen die naar het huis des Heren mogen opgaan. In die eerste verse, de verse 2 tot en met vers 5, maakt hij daar melding van. Zijn ziel is begeerig om naar die woningen van de Heren der Heerscharen te mogen opgaan. Zijn hart en zijn vlees roepen uit tot de levende God. En omdat de liefde eigenlijk hoogtij viert in zijn hart. Daarom is hij een propagandist van de dienst des Heren. Vannacht was het 1 uur en toen heb ik eigenlijk al liggen preken in mijn bed. Ik had er zin in om de gemeente te gaan bepalen bij dat heilig ideaal. In mijn gedachten zag ik de jeugd al op de gaanderij zitten. En ik dacht, dat is nou een prachtige preek voor de jeugd. Het is een prachtige preek voor de vaders en de moeders. Het is in één woord een schone predikatie. Om als het ware het heilig ideaal van de vreze des Heren te mogen opwekken. Als het God behaagde en beliefde. Het vond wel zijn aanleiding. Vannacht om 1 uur, om 11 uur kwamen er jongelui voorbij. Ook om 1 uur kwamen ze voorbij mijn huis. En ik hoorde nog dat ze eigenlijk nog wat naplezier hadden. Maar het ging niet van harte, het moest opgewekt worden. De dienst van de wereld, mijn geliefde, dat is een arme dienst. Je bent een slaaf en een slavin en je wordt meegenomen in de drom. Gelukkig ben je eigenlijk daar niet in. En toen mocht ik in mijn bed, terwijl ik daar neerlag, als het ware, de rijkdom van Gods kinderen even gaan nagaan. En in mijn gedachten lag ik te preken en lag ik u toe te spreken, mijn geliefde, om dat welgelukzalige van de dienst des Heren u te gaan verkondigen. Want de mensen van de wereld spreken ook wel van zalig. Als ze lekker hebben gegeten, dan zeggen ze het was zalig. En die drank was zalig en het weer is zalig. En ze hebben een zalige avond gehad, maar dat is een gestolen woord. Dat woord dat hoort thuis in Gods kerk. Daar is het zalig. Bij wat God geeft, maar bij wat de wereld geeft, daar is geen zaligheid bij. En weet u wat nu het wonderlijke is en het voorname? En ik dacht er weer aan onze jonge mensen. Dat zijn de mensen die hebben een ideaal. Ze hebben een doelwit dat ze nastreven. Anders waart u niet jong. Als u geen doel hebt, jonge mensen, dan bent u niet jong. Als u jong bent, dan verwacht u veel van de dingen van dit tijdelijke leven. Maar het gaat zo ontzettend teleurstellen. Want wat u vandaag zalig noemt, bent u morgen kwijt. En dan zit u groot in de, dan zit u soms neer in de grootste ellende en in de bitterste armoede. En dan is al het zalige dat is verdwenen. Maar weet u wat eigenlijk de dienst van God heeft, die heeft dat woord welgelukzalig. En dat blijft staan is een absolute waardij, hoe de omstandigheden dan ook zijn. Het welgelukzalige, mijn geliefde, van een kind van God is niet afhankelijk van de omstandigheden waarin ze verkeren. Dat is het juist. Dat onderscheidt ons nu eigenlijk van de dienst van de wereld. En de mens die, ja, want waar bouwt een mens zijn zaligheid op, in en buiten de kerk, nietwaar? Och, we zullen er niet veel van noemen. Een mens bouwt zijn zaligheid en zijn geluk op zijn geld, op zijn goed, op zijn gaven, op zijn talenten, op zijn positie, op zijn eer, op zijn aanzien. Misschien Degenen die in de kerk zijn, die bouwen hun zaligheid op hun verschillende plichtplegingen enzovoort enzovoort die ze hebben gedaan. We komen er nog wel even op terug. Maar die mens is wel gelukzalig, kijk, die het niet meer in zichzelf vindt, maar die het buiten zich heeft. Dat is het welgelukzalige volk. Die kent het geklank. Zij wandelen in het licht van Gods aanschijn. En zij zullen zich de ganse dag in den Heere mogen verblijden en mogen verheugen. En weet u wat ons doel nu is? Nu willen we juist dat welgelukzalige dat de wereld zich toegeëigend heeft. Dat willen wij zetten naast het welgelukzalige van degene die God vrezen. Het mocht eens weten dat er hier of daar, dat er eens één jaloers werd. En die zei, ja, nou noem ik verschillende dingen wel zalig. Maar wat is er toch eigenlijk arm bij hetgeen dat God heeft te presenteren en bij hetgeen dat God heeft te geven. O, wat zal dat een voorrecht zijn? Als u vanmorgen uw eigen armoede eens zag. Bij de dingen van dit tijdelijk leven. En dat er in uw hart als het ware een begeerte kwam dat u zei, ja, dat is inderdaad alleen maar welgelukzalig. Welgelukzalig is de mens. U zult het horen. De omstandigheden die doen ergens niets ter zake, hoe ze ook zijn. Dat neemt van het welgelukzalige als zodanig niets af. Welgelukzalig is de mens. Hier staat geen bijzonder mens getekend. Welgelukzalig is de mens. Een mens uit de zovele. Welgelukzalig, dat wil zeggen, gelukkig en zalig. En het is zeker en gewis in alle omstandigheden des levens. Dit lied, dat zouden we ook als het ware een soort optochtslied kunnen noemen. David die was hiervan verstoken. Nu ziet hij in den geest dat ze komen van noord tot zuid en van west tot oost. En ze trekken allemaal gezamenlijk naar datzelfde centrum, naar het Sion Gods te Jeruzalem. Dat waren soms voor sommige mensen grote reizen. Neem nou maar oude vandaag die de reis nog konden maken, maar ja, dat kostte ontzaggelijk veel opoffering. Niet waar? Het verkeer was anders dan nu bij ons. Het moest te voet en zo dromden ze gedurig maar bij elkaar en werd de stroom steeds groter die van alle zijden Jeruzalem ging naderen. En u zegt, David, die zegt, welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Och ja, waar vinden wij nu eigenlijk onze sterkte? Onze kracht, waar vinden we die? In een zeker opzicht, zolang als wij deze sterkte die er in God is nog niet kennen, ja, dan moeten we het met iets doen dat surrogaat is. Niet waar? En waar is er nu een sterk mens? Waar kan er nu iemand buiten God ergens zijn eventuele kracht vinden? Hij moet dat zoeken in zijn gezondheid. Hij moet dat zoeken in hetgeen dat hij heeft. Maar ja, dat is allemaal zozeer betrekkelijk. Alle sterkte, mijn geliefde, die u of ik elders hebben dan bij de Heere, al is het nog zo voornaam, zou ik haast willen zeggen. Als we daar ons vertrouwen op stellen, al zou het een prins zijn of een wereldgrote, het is alles zo ontzettend betrekkelijk. Niet waar? Want zo'n krachtbron, die kan ons in een handomdraai worden ontnomen. Maar, en u zult u wel merken, wanneer hier staat welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, dat is een mens, ja, die bij zichzelf niet meer kan vinden. In een zeker opzicht heeft hij zijn eigen kracht verloren. Niet waar? Hij bouwt in dat opzicht niet meer op zijn eigen kracht. Ja, maar dat valt niet mee. Want als u niet meer op uw eigen kracht bouwt, dan hebt u afbraak beleefd. Dan hebt u het betrekkelijke ook gezien van uw eigen kracht. En dan juist, dan wordt die andere krachtbron aan het zielsoog ontdekt. Ik weet het van iemand, ze staan genoemd in het heilig woord van God. Die dichter van Psalm 116, die zegt, ik was uitgeteerd, krachteloos. Maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En dan zie je daar zo'n uitgeteerd mens liggen. En die zijn rust en zijn kracht vindt in God. En te midden van de ellende een psalmgezang opheft. Kijk, dat is het. Wat David wel gelukzalig noemt. Niet waar? En als de wereld allerlei tegenspoeden en ellende treffen. Och, zie het maar aan de vrouw van Job. Dan zegt ze tegen Job, och man, maak er een eind aan. Zegen God en sterf. Daar heb je de ellende, daar heb je de armoede van deze wereld. Dan gaan ze de dood verkiezen boven het leven. En dan ontvalt ze alles, als het ware. De dichter van Psalm 27 zegt, God is mijn heil en mijn licht, mijn kracht en mijn levenslied. Hij zingt ervan. En dan zegt diezelfde dichter, al ben ik zelfs van vader en van moeder verlaten, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn schutsheer en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Dan zal ik zelfs in de nood een psalmgezang kunnen opheffen. De dichter van Psalm 68 zegt, het is Israëls God die krachten geeft. En die God wordt voor hem zoveel, dat hij zegt, die God is onze zaligheid. Die God is een God van volkomene zaligheid. Kijk, hoe de omstandigheden zijn. In God hebben ze alles en ontvangen ze alles. De dichter van Psalm 73. Eerst heeft hij zo verkeerd gezien. Hij is in het heiligdom ingeleid. Hij heeft als het ware in God zijn kracht gevonden. En dan gaat hij zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Dat is wel gelukzalig, mijn geliefde. Dat is iets. Kijk, dat staat niet in het woordenboek van de wereld. Jonge mensen, als je nou niks anders hebt als de wereld, staat dit woord niet in jullie woordenboek. En dan kun je misschien in je gedachten denken dat het erin staat. Het staat er niet in. Dat staat in het woordenboek dat je krijgt als je bent en onderwijs ontvangt op de school des Heiligen Geestes. Daar staat het wel in. En dat is ook wel kostelijk. Wat doen zulke mensen? Och, ze schuilen bij de Heere. En het is zelfs zo, wanneer ze achter het geheim komen, dat de Heere hun kracht wordt en dat de sterkte in hem is, dan zeggen ze, Heere, hoe zwakker of ik nu ben, des te meer ga ik uw kracht gevoelen. Want Paulus zegt, wanneer ik zwak ben, ja, dan ben ik machtig. En nou heb ik een behagen in zwakheden. Waarom? Hij zegt, opdat de kracht Christi in mij zou wonen. Ik zou nog meer voorbeelden kunnen noemen. Wat hebben ze die sterkere lief, hè? Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. En die sterke, die laat zich ook niet onbetuigd. Ik denk aan dat woord wat er in de psalmen staat. Gij zijt de arme geweest, een sterkte. Een sterkte de nooddruftige, als een bange was. Hij werd alles bang, van alle zijden was hij omringd. Maar hij vond in de Heere zijn kracht en in zijn sterkte. En als alles ontvalt En u hebt deze sterke. Denk dan aan dezezelfde dichter. Die zat op de puinhopen van Siklag in zo'n grote ellende en alles ontviel hem. En toen vond hij de uitweg tot den Heere. En we lezen van hem. En David sterkte zich in den Heere zijn God. Och, dan is Siklag niet meer erg. En dan is zelfs de puinhoop waarop Jeremia zat niet meer erg. En dan is de ashoop waar Job zat niet meer erg. Als zo de Heere onze sterkte mag zijn, dan kan er zelfs een lied in de nacht gezongen worden. Kan er dan een lied gezongen worden? Want u denkt misschien dat volk dat zijn sterkte in de Heere heeft leren vinden. Och, dat loopt altijd met haar hoofd naar beneden. Ja, maar dat is niet waar. Dan moet die dichter in Jesaja 12 horen. Ziet, God is mijn heil, zegt hij. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. De Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. Men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men vrij met dankbaar psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Hoe kan een zondaar, zegt u, zijn sterkte daarin vinden? Ja, mensen, daar ligt nu juist het geheim. Want wanneer de dichter zegt, wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Wie is die u? Dat was de Heere. Dat was zijn verbondsgod. Die hem voor rekening had genomen voor tijd en eeuwigheid. In wie die alles vond. In natuur en in genade. De verzorging voor de tijd. Het behoud wat zijn eeuwige ziel betrof. Die u, weet u wat dat is? Dat is de God van het Nieuwe Testament. In Christus Jezus. Die een weg van verlossing heeft uitgedacht. Zodat een verloren zondaar die strafwaardig en schuldig is. Alleen om de offeranden en de verdiensten van de Heere Jezus Christus kan zalig worden. O, wat is dat een voorrecht, mijn lieve. Kent u er iets van? Waar vindt u uw kracht? Waar vindt u uw sterkte? Vindt u dat in uw krachtdadige bekering? Vindt u dat in de gestalte van uw eigen hart? Misschien in de liefde die ge soms hebt tot de Heere. Denk erom, daar zou ik niet 1 millimeter van willen afdoen. Moogt u vanmorgen misschien zeggen in uw hart, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Och, dat is een voorrecht, wanneer die gestalte van het hart zo is. Maar, juist in de afbraak, in de ontkleding, in de ontdekking, dan mogen ze door het geloof, als God het openbaart, dan mogen ze juist in deze God hun sterkte vinden. Ja, hoe komt een mens daartoe? Hoe kwam die nu in Sion? Want, dan moet je eens nagaan. En dan gaan we het historisch even overbrengen. Die dichter was er niet. Hij zegt wel, gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. Toen moest hij de weg nog afmaken. Die moest hij nog afwandelen, begrijp u wel? Hij moest over de weg. En dan zegt die dichter in de tweede plaats, in welker hart de gebaande wegen zijn. Want daar kom je zo ineens maar niet toe. In wiens hart de gebaande wegen zijn. Ja, er moeten gebaande wegen komen in ons hart. Die liggen er van nature niet hoor. Och, als u eens wist hoe droevig of het in uw hart gesteld is van nature. Daar is het zo droevig gesteld. Daar is alles dooreen gegroeid en verward. Het is alles even donker en duister. Wie leren er iets van verstaan? Degene die leren acht geven op het woord van God. Want ik denk aan de apostel Petrus, die zegt, gij doet wel dat ge acht neemt en hebt op het woord des Heren, op dat profetische woord. En dat is een licht, dat gaat op in een duister plaats. Ik kan het begrijpen, en het is ook werkelijk zo. Ja, wanneer dat eerste licht van het woord van God door zijn geest valt in het hart, dan zeggen we bij de eerste aanblik, o God, wat is het hier donker en droevig gesteld.
Het is donker in de wereld.
Alles is even verward en het ligt door elkaar. Maar het is hier van binnen veel erger.
Kijk, en als je dat nou leert, dan gaat de Heere, die gaat gebaande wegen daarin aanleggen.
Nou, als die wegen gebaand worden, dat valt nog niet mee, hè? Heb u het wel eens afgekeken dat er zo'n nieuwe Rijksweg gemaakt moest worden voor het verkeer? En als die grijparmen dan komen en die bulldozers enzovoort enzovoort, heuvels die moeten worden geslecht, dalen moeten worden gevuld. Ik heb wel eens er even bij gestaan. Ach, en dan pakken ze zoveel en dan van alles komt er en zit er in die grond. Kijk, dat moet gelijk worden gelegd. Er moeten gebaande wegen komen in het hart. En wat zijn die gebaande wegen? Och, er is maar één gebaande weg. Dat is de grote Rijksweg. Om nou dit beeld eens even vast te houden. Dat is een prachtige weg, die Rijksweg. Er is geen ene weg in deze wereld die zo mooi is als die Rijksweg. Weet je waarom die ene Rijksweg zo mooi is? In het geestelijke leven? Omdat dat de Heere Jezus Christus is. Die het gezegd heeft, ik ben de weg en ik ben de waarheid en het leven. Dat is een verse en een levende weg. Dat is een weg die is gebaand, die gaat van dat arme, verwarde zondaarshart zo regelrecht naar God. Dat is een rechte weg, weet u wel? Laatst hebben we gepreekt, ik zal ze leiden op rechte wegen. Hè? Een rechte weg. En die rechte weg, dat is de kortste weg, de verbinding van twee punten. En nu is die weg in Christus aangelegd. In zijn ontzaglijk lijden en sterven. Het plan lag in de eeuwigheid. Het is in de tijd uitgevoerd. En die dagen van het lijden en het sterven van den Christus. Zacharias heeft het toen wel goed gezien. Die zag in de toekomst. En die zag in het verleden. En hij zingt ervan en zegt, gij baandet ons de weg om wederom tot God te komen. Weet je wie daar behoefte aan hebben? Die datzelfde kennen wat die dichter had. Hij zegt, mijn vlees en mijn hart roepen uit tot de levende God. Weet u wat het begin is? De ware droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat ze met die dichter van Psalm 42 kunnen zeggen, gelijk als een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Er is dus een bittere schreeuw in het hart, om weer met die God in contact te komen, niet alleen in gemeenschap te komen. Vanavond moeten we over de liefde gaan spreken, ten opzichte van God en onze naaste, dan kunnen we daar wat dieper op ingaan. Maar dat is de heilige drang der liefde, dat ze die God weer terug wensen te hebben. Ze doen hun best, ze gaan zelf wegen aanleggen om naar God te komen. Niet waar? En die wordt ook gebaand door de Heilige Geest, maar ze gebruiken ze niet altijd goed. Ze gebruiken ze niet altijd op de rechte plaats. En we moeten al die wegen van ons hart, die in dat geestelijke leven worden bewandeld, die worden beoefend. En daar moogt u vanmorgen nu eens alles onder gaan rangschikken. En ik hoop dat er velen zijn in de gemeente die daarmee bezig zijn om die weg naar God terug te vinden. En die gedreven worden door den Heilige Geest. En dan moeten al die wegen, als het ware, die moeten tezamen gaan uitlopen op die ene weg, op die gebaande weg in Christus Jezus. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Ja, misschien zitten er even in de kerk die verstandelijk zo goed de gebaande wegen weten, dat ze er wel een opstel of een referaat over kunnen houden. Maar hebt u ze ook in uw hart? Daar komt het nou op aan. In welker hart de gebaande wegen zijn. Dat hart is de werkplaats. Dat hart is het grote oefenterrein. In dat hart, daar moeten de gebaande wegen worden aangelegd. En als God ermee bezig is, misschien gevoelt ge u dan ongelukkig vanmorgen. dat gezegd, hoe zal het ooit nog in orde komen? Hoe zal het ooit terechtkomen? Weet u wat David nu zegt, dat valt mee, hè? Er zitten hier misschien wel ongelukkige mensen in de kerk. Waar David van zegt, en hij zegt het door den Heilige Geest, welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Dat is nou geen zaligspreking die wij uitspreken, dat is een zaligspreking die God uitspreekt. Dat is wat. Wat is dat een voorrecht, hè? Dat de Heere dat gaat eiken en dat hij dat gaat waarmerken. Misschien zou het u tot troost kunnen wezen. En als u het nog niet bezit, misschien zou het u jaloers kunnen maken. Dus dan is alles in orde. Ach, dat zeg ik niet. We hadden het er allereerst over dat ze hun sterkte vinden en stellen in God. En als ze die sterkte hebben, moeten ze toch te wegen gaan, hoor. Als je nu die sterkte in God hebt, dan heb je ook een pijnlijk verlies. En dan heb je ook een kruis. En dan heb je ook druk. En dan heb je ook jammer. En ook ellende. Daar bent u niet van gevrijwaard. Oh nee, ben je er niet van gevrijwaard? Wel nee. Gezegd, maar hoe gaat het dan? Kijk, nou gaan we op die vragen een antwoord geven. Ze worden getroost, was onze tweede gedachte, door God. Er staat, als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Hier ligt iets schoons in. Hier komt in uit de rijkdom van Gods genade, wanneer wij onze sterkte in hem vinden en dat in ons hart de gebaande wegen zijn aangelegd. We hebben het al reeds gezegd, het is altijd niet even effen. Het is altijd niet even glad. Er komt tegenspoed, er komt verdrukking. Het moer bij dal, daar is drieërlei opvatting over. Daar gaan we vanmorgen niet diep op in. We gaan alleen maar even u voorstellen en zeggen wat wij hierin zien. Een echte moerbeziënbomen waren het. Dat wordt door velen nou niet direct aanvaard. Er staat hier wel de naam en ik zou daar breed op kunnen ingaan, maar dat doe ik vanmorgen niet. Onze Statenvertaling zegt, het is ook een dal des geweens. Een tranendal, een jammerdal. Ja, dus je moet er maar op rekenen, als je je sterkte in de Heere vindt, dat je wel eens een moeilijke weg moet gaan, hoor. En als de gebaande wegen in ons hart zijn, dat er wel eens een zwaar kruis op u kan wachten. En dat de weg wel eens bar moeilijk kan worden. Het derde, dat is het Baca-dal. Dan is dat dal, dat is eigenlijk een eigen naam. En dan groeide daar de Baca-struik. Die bakenstruik die was betrekkelijk laag. Die had vrij grote ronde vruchten en grote bladeren. En als die bladeren, die waren nogal hardachtig, als die bezeerd werden, dan kwam er een soort vocht uit, een witachtig vocht. Dat was scherp. Als het in een wond kwam, dan deed het veel pijn. Dat is onze laatste gedachte, een schone gedachte van het Bakerdal. Dan zult u eens zien wat dat Bakerdal wordt, een weg van beproeving, een weg van lijden, een weg van smart en kruis en druk, een weg van ontdekking, een weg dat je de moed laat zakken, dat je aanmächtig wordt. Dan moet u eens horen, dan gingen die mensen, die gingen zo vol moed, gingen ze de weg op. Als ze pas tot God bekeerd worden, dan hebben ze toch soms zoveel moed. Dan zingen ze het zo van harte. Ik weet het zelf ook, hoor. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Heb je het ook gezongen? En je dacht dat het zomaar van kracht tot kracht voort zou gaan. Maar ja, het Bakerdal komt, hè. Dat Bakerdal, dat zou wel ergens in de nabijheid van Jeruzalem gelegen hebben. Dat dal, dat was diep, heet, stoffig. Die mensen die werden moe. Ze hadden al zo'n grote reis gehad. Ze werden aanmächtig. Ze sleepten zich meer voort dan dat ze liepen. Ja, dan kwamen ze ook langs die struiken. En als ze die struiken raakten en die bladeren en zo'n blad werd geknakt, dan gaf dat blad ze soms een wond en dan kwam er van dat scherpe vocht, kwam er in zo'n wond. En als ze dan moe waren en aanmächtig en de reis die was ze soms te veel, dat ze zeiden, och, we zullen er wel nooit komen. Ze gaan soms zo met moed op het pad. En ja, dan toeven ze eens even op een hoogte. Ginds ligt Jeruzalem. We zijn er zo. Maar ja, ze weten niet dat er vlak voor Jeruzalem ook nog zo'n diep dal ligt. En dan moeten ze dat diepe dal in. En dan is er van Jeruzalem niets meer te vinden. De kinderen Israëls die hebben gezongen in aan de Rode Zee. Toen moesten ze de woestijn in. Toen waren ze de Rode Zee, die lag al 3 dagen achter ze. En het was alles even dor. Het was alles zand en nog eens zand. En ze zaten in de woestijn. En ze hebben gezongen. En enkele dagen gingen ze murmureren. En toen hebben ze gezegd, we komen er nooit. U kent dat toch ook wel in uw eigen geestelijk leven. Dat het zo schijnt dat je zegt, och, ik heb wel hoop gehad. Toen had ik zelfs moed, maar ik vrees dat ik er nooit kom. Kijk, dan is dat het bakendal. Dat kan het bakendal zijn van de ontdekking en de ontgronding enzovoort. Noem maar op. Wat gaan ze soms klagen in zo'n bakendal? Dat doen de echte kinderen van God, hoor. Dan zeggen ze wel eens, mijn weg. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mij naar God voorbij. Dan zeggen ze met Jesaja 49. De Heere heeft ons verlaten. En de Heere heeft ons vergeten. Want in dat bakendal zwijgt God soms. En dan is het leven zwaar. De ervaring ontzettend moeilijk. En een zwijgend God. Zodat ze zeggen, ja, wat zeggen ze dan? Zou God zijn genade hebben vergeten en nooit meer van ontferming weten? Maar ja, kijk, als ze nu dat leven kennen, dan gaat de Heere, die gaat nog eens een beetje levensmoed geven. En dan mag het geloof eens doorbreken. En dan zegt diezelfde dichter, en in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. Was dat diezelfde dichter? Ja. Diezelfde dichter die zo even zei, zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? God zal verandering geven. Even later zet hij in, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dan gaat het geloof doorbreken. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat is toch iets geweldigs. Het geloof, dat gelooft. Wat doet dat? Dan moeten we eens horen hoe het hier staat. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, ze komen eruit hoor, doorgaan, ze gaan erdoor, stellen zij hem tot een fontein. Kijk, ze hadden ze hun kracht in den Heere gevonden. De gebaande wegen waren in hun hart. En nu stellen zij hem tot een fontein. En nou is een fontein, dat is een kostelijk iets. Een fontein, die spuit het water op. En wat kan daar nou onder? Een ledig vat. Hij was bij zo'n fontein gestaan. Onder die fontein, daar kun je nou een ledige emmer, daar kun je een ledig hart onderhouden. Ja, dat is gewoon een ledig hart. Door de Heere ontleder. Daar wordt er plaats voor gemaakt. Te midden van de hitte. Van de droogte. Te midden dat ze zo moede worden. En daar stellen zij hem tot een fontein. Bij u, Heere, is de levensbron. Dan wordt er een fontein geopend. Door het geloof. En dan worden ze bij dat woord van God bepaald. En dan door dat dal heen. Och, dan hoor ik bijvoorbeeld Paulus zeggen. En toch komen we eruit, zegt Paulus. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Als ze hem tot een fontein stellen, dan hoor ik die Paulus zeggen. En wie zal ons nu scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer? Voorspoed, tegenspoed, gezondheid, krankheid. Het baken dan, zal dat ons scheiden van de liefde Gods? Ook dat niet. En ik heb geen tijd om u nog meer, als het ware, op te noemen. Maar dan stellen ze hem tot een fontein. En dan gaat de regen zich gansrijkelijk overdekken. God is niet karig. God geeft een fontein voor de moede en de amechtige. En hij doet zijn vertroostende regen nederdalen van de hemel. En nu krijg je het schone. Als er nu regen komt op die planten, die bakerstruiken die bezeerd zijn. En dat vocht komt eruit. En dat heeft u zo'n pijn gedaan. God kan pijnlijke wegen met u houden. Wat denk je dan? Als er regen op komt, dan geven die bakerstruiken, die geven zo'n aangename geur. Dan wordt het als het ware een rozenhof. En dat gaan we nu even overbrengen. Al die moeilijke wegen die u hebt. Die wegen waarin ge God niet verstond. Waarin hij u beproefde. Waarin hij u sloeg. Waarin hij u ontdekte. En ge moogt door het geloof hem tot een fontein stellen. En de regen des geestes komt. Wat wordt het dan goed in het Bakerdal? Dan kun je in het Bakerdal feest vieren. En dan heb je er vrede. En dan zou je voor de hele wereld het Bakerdal niet willen missen. Of niet? Dan zou je dat kruis, die pijnlijke weg, die weg der ontdekking. Noem nou maar op uit uw eigen leven. U zou het voor de hele wereld niet kunnen missen. Want gij hebt er God in ontmoet. En alle wegen waarin we God ontmoeten, dat is goed. Daar is het goed te zijn. U weet wat professor Wissen een keer zei. Hij zei, het geloof dat gelooft, haalt God op de ashoop, daar bij Job. En toen kon Job op de ashoop blijven. Toen werd het op de ashoop goed. Dan zingen ze ervan. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. 42, het vijfde vers. In de derde plaats nog een enkele gedachte. Ze zullen voor God verschijnen. Want hoor maar, er staat ze gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Een iegelijk van hen. De kleinen en de grote. Als we over kleinen en grote spreken in de genade. Kijk, wanneer u bij aanvang uw sterkte in den Heere hebt leren vinden. En wanneer de Heere ook in uw hart begonnen is die gebaande wegen aan te leggen. Dat kost moeite, dat kost pijn, dat geeft verdriet en droefheid vaak. Al gaat u door het dal der Moerbeesje, u gaat erdoor. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Ze gaan van kracht tot kracht. Je kunt eigenlijk zeggen, het geestelijk leven van een kind van God, dat gaat gedurig van kracht tot kracht. Ik heb wel eens horen zeggen, ik heb ook wel eens in de kerk gezeten, dat moest eigenlijk zijn, ik wil niet graag wat de Heilige Geest heeft neergeschreven gaan verbeteren. Dat wil ik niet graag doen. Luther die zei, dat woord van God, denk krom, blijft eraf. Dat laat je staan. En dan zei die dominee, dat moest eigenlijk wezen van klacht tot klacht. Is dat waar? Niets van waar. Daar deugt geen cent van. Waarom niet? Als die dominee erop gelet had, dan had hij dit nooit gezegd. Waarom niet? Omdat er staat, als zij door het dal der Moerbeesje bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Ze zijn door God bekrachtigd geworden. God heeft ze erdoor geleid. Ja, maar dan staat er niet, ze gaan van klacht tot klacht. Ze gaan van versterking tot versterking. Kijk, en als hij het zo gezegd had, daar kan ik wel mee eens zijn. Want bij elke hoogte, en dat moet je niet vergeten, bij elke hoogte ligt een dal. En in het dal, daar wordt de klacht uitgesproken. Maar God leidt ze van kracht tot kracht. God houdt van een klagend volk, maar ook van een juichend volk. Ja, dat moesten we wel eens wat meer bedenken. Gij die genade kent, de klachten die ge tot God opzendt zijn hem aangenaam en dierbaar. Ik denk dat Saulus van Tarse klachten uitgesproken heeft. Zie, hij bidt, zei de Heere. Denk erom dat de Heere op de klachten let. Dat lijkt wel eens zo dat het niet zo is, maar het is zo. En weet u waarom of de Heere die klachten graag hoort? Opdat hij ze kan gaan vervullen, om u weer kracht te geven. De Heere doet niets liever dan u te laten voortgaan van kracht tot kracht. Dat heb u nu eenmaal nodig. Ja, dat komt als u uw sterkte in den Heere hebt leren vinden. Dan zal uw geestelijk leven, och, dat zal verschillende variaties kennen. Maar je moet altijd weer komen tot die kracht. Omdat de Heere uw sterkte geworden is. En als de Heere nou uw sterkte geworden is, weet u waar u dan veel naar moet staan om uit hem bekrachtigd te worden. Zodat u helemaal dat woord kunt onderschrijven. Zij gaan van kracht tot kracht. Oh, wat is dat schoon. Daar valt ineens mijn oog op. Ach, dan hebben ze gedurig godsontmoetingen. Dan hebben ze gedurig een godscontact. Dan hebben ze gedurig een godsaanraking. Waarom? En ik denk daar op dit ogenblik aan. Zo iemand die zijn krachten verliest, die ten dode neigt. Dat was die 12-jarige kranke. En ze zegt, als ik maar van achter tot hem kom, en ik raak even de zoom van zijn kleed aan, dan zal ik gezond worden. Dat was een goddelijke aanraking. Van weerszijde. Die uitgeleefde
stervende vrouw raakte haar krachtbron aan. En van die krachtbron ging kracht uit. Oh, houd dit eens vast als ge God vreest. Om voor te gaan, zij gaan van kracht tot kracht. Dan is het bij u gedurig afgelopen. En dan krijgt u kracht uit de krachtbron. Zij gaan van kracht tot kracht. En iegelijk van hen zal verschijnen voor God en Sion. Daar lag het hoogtepunt. Waarom? David was zo begeerig naar dat Sion. Weet u wat er in dat Sion plaatsgreep? Daar was God in Christus schaduwachtig. Want wie waren die mensen van nature in zichzelf, net als u en ieder ander? Er deugde er niet één. Er was er niet één die naar God vroeg. God heeft ze opgezocht, heeft ze stilgehouden. Hij heeft ze ontdekt. Vanavond moeten we het over de wet gaan hebben. Dan zult u horen hoe ontzettend diep en scherp Christus ons gaat ontdekken. Hoe die ontzet in ons ongeluk, in onze diepe ellende en in onze grote schuld. Het is vanavond allemaal schuld op schuld. En hoe meer of je nou ontdekt wordt aan je schuld, des te meer is er een bang geroep om genade. En dan ga je eigenlijk verstaan dat je zegt, oh God, het is onmogelijk, u de heilige en ik zo'n onheilige. Maar, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God en Sion. Ik weet niet of alle kinderen van God het aan deze zijde van het graf zullen leren. Dat ze de verzoende betrekking met God voor hun eigen hart en leven mogen verstaan. En dat ze gaan leven uit die verzoende betrekking. Dat ze komen tot de blijdschap en de heerlijkheid der kinderen Gods. Want mensen, als je dat gaat leren, dan staat er in het boek van Job: zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd. Hij zal tot de dagen zijner jongheid weerkeren. En God zal zijn aangezicht met gejuich aanschouwen. Als u zalig wordt in en om Christus wil naar dat welbehagen, dan gaat het niet zo ternauwernood. Dan wordt u ruimzalig. En dan gaat God uw aangezicht met gejuich aanschouwen. Al die mensen die die onderwijs geeft en die in de diepte brengt en uit de diepte opvoert, die zullen verschijnen voor God in Sion. En als u hier de volheid van de rijkdom van de genade van die God in Sion, waar het offerbloed vloeide en waar de God zijn zegen uit ging spreken, en waar hij zijn welbehagen en zijn welgevallen in zijn volk als het ware ging bekendmaken door die heerlijke priesters. Kijk, als ze dat hier niet leren, dan leren ze toch straks aan de andere kant. Want het aardse Sion, dat was maar een uitbeelding van het hemelse. En er zullen er zijn, ach, die misschien bij zichzelf zeggen, waar zal het met mij nog een keer terechtkomen? Ik vrees dat alles nog mis is. Als deze beginselen in uw hart leven, als ze door God erin gelegd zijn, en dat is tot troost van al die arme Sionieten, die soms klagend en wenend door het leven gaan en die de krachtbron als zodanig nog niet kennen en die het welbehagen in Christus voor eigen hart en leven nog niet hebben leren verstaan. Eenmaal komt er een dag, een ieder, hoort u wel, er blijft er niet eentje achter. En als ze de rijkdom van deze genade nog niet kennen voor hun eigen hart, dan komt er eenmaal een dag in hun leven, dan zullen ze verschijnen voor God in Sion. En weet je wat je daar ziet? En als je door het geloof mag verstaan wat je er gaat beleven, dat in en door God alles klaargemaakt is. Dat God het offer heeft geboden.
En dat hij de priesterklasse heeft ingesteld om de offeranden te verrichten. En dat het in uw plaats geschiet. En er is een gezangenvers. Daar is één regel toch zo geweldig mooi in. Daar zegt die dichter, het is al voor mij geschied. En ik vrees dat we er hier weinig van weten. Maar dat zal een overgang zijn als hij straks voor God verschijnt. Dan zul je moeten beamen en zeggen, en het is al voor mij geschied. Voor mij. Voor mij. Dat houdt alles in. Weet u waarom opnieuw de ontdekking zo nodig is? Dat je straks zult gaan zeggen, voor mij. Die Mefiboset, die zei, ik, een dode hond, en dan zit er een schoningstafel. Dat is onbegrijpelijk. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Daar gaan we mee besluiten. Maken we dit allemaal mee? Ja, allemaal. Dat wil niet zeggen zoals het hier staat. Een gedeelte wel. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God. Dat is voor allemaal. En daar ga ik mee eindigen. En mensen hebben vanochtend de preek gehoord. Ik weet niet wat je ervan zeggen zult. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Ik weet niet of je er nog iets van kunt herinneren. Gesteld hij er is niks meer van weet. Neem dan dit ene mee. Een iegelijk van hen. Allemaal hier. Een iegelijk van hen. Op de gaanderij, onder de gaanderij. Oud of jong. Al bij een klein kind. Er zijn kleine kinderen in de kerk. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God. Hoe maakt u het dan straks? Wie weet hoe kort of dat bij is. Het zou best kunnen wezen dat op de aanstaande rustdag dat er één weg is van u. Dan is die ene verschenen voor God. Zodra als u hier de laatste adem uitblaast, staat u voor Gods rechterstoel. Maar niet meer in Sion. Als u het hier niet kent, is het voor eeuwig te laat. En daarom binden wij u op het hart en zeggen, mensen, mensen, haast je toch en spoed je toch om je levens wil. Het leven is zo ongestadig. We hebben vanmorgen gezegd, alles is zo betrekkelijk. Ons leven is betrekkelijk. Onze gezondheid is betrekkelijk. Onze welvaart is betrekkelijk. En als dat leven nou eens afbreekt, ja, hoe moet u daar? En dan hoor ik Petrus. Petrus verstond dit ook. Hij zegt, indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Hij wordt zalig, hoor je wel? Hij zegt, waar zal dan de zondaar en de goddeloze verschijnen? Waar moet u nou toch verschijnen? En daarom zou ik zeggen, leer het Heer. Vraag of de Heer het u leert. Vraag of de Heer u wil doen haasten en spoeden om uw levenswil. Verschijnen voor God moet je toch. En als je het hier leert, dat is zulk zalig onderwijs. Dat geeft zulke buitengewone vruchten, dat is niet te zeggen. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Er zullen er straks zijn die voor God verschijnen en met een ingebeelde hemel en die voor eeuwig verloren gaan. Er zullen er straks zijn die voor God verschijnen en die misschien met de bange vrees afreizen voor eeuwig buiten en die voor eeuwig binnenkomen. Niet waar? Ontnuchterende dingen zullen er zijn straks bij de eeuwigheid. De Heere ziet het hart aan. Het komt op het hart aan, mensen. In welker hart
de gebaande wegen zijn. Niet of je ze al in je hoofd hebt. Heb je ze in je hart. Daar komt het op aan. En waar de Heere deze gebaande wegen in het hart heeft gegeven. Ach, ze zijn gedurig die gebaande wegen kwijt. Niet waar? Dat weet u wel. Het is in het geestelijk leven vallen en opstaan. En iegelijk zal verschijnen voor God in Sion. Als u straks voor God in Sion verschijnt bij je laatste levensnek, dan liggen de gebaande wegen voor eeuwig vast in je hart. Dan vind je voor eeuwig je sterke in hem. Dan dwaalt u nooit meer af. Dan heb je misschien voor het laatst het Bakendal beleefd. En dan moogt u ingaan in de vreugde uws Heren. Daar is geen Bakendal meer. Daar is geen nacht meer. Er zijn geen tranen meer. Het oude is voorbij gegaan. Het is voor eeuwig nieuw geworden. Amen. Heren, we mogen uw naam ootmoedig dankzeggen. Kon het zijn dat het woord dat we vanmorgen namens u mochten doorgeven aan de gemeente, dat het zijn gewenste vruchten mocht afwerpen. Vruchten van geloof en bekering waardig. Heren, ach, u weet wie het gehoord en wie het niet gehoord heeft. En eigenlijk die deze uw woorden gehoord heeft en ze niet doet, die is gelijk aan een dwaze bouwer die zijn huis bouwt op het zand. En wanneer de slagregen komt, stort alles in. Maar een iegelijk die deze uw woorden hoort en ze door uw genade mag doen, die bouwt zijn huis op de rots. Die vindt zijn sterkte in u. In diens hart komen de gebaande wegen. Die zijn huis zal blijven tot in der eeuwigheid, omdat het op de rots is gebouwd. Heb dank, Heer, voor uw goddelijke ondersteuning. U hebt de arbeid gemakkelijk gemaakt. Wil ons voorbereiden voor de arbeid van vanavond. Geef lust en opgewektheid om onze plaatsen in te nemen. Geef begeerte om van u te leren en door u onderwezen te worden. En dat uit vrije genade in de uitdelging onze zonde om Christus wil alleen. Amen. Psalm 43, vers 3 en 4. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder, dan ga ik op tot Gods altaren.
Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren, welke wij ook in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.